Ik was zaterdag op een kinderverjaardag en daar kwam iemand naar me toe en die vroeg quantum supremacy. Wat was dat nou precies?
Hij vraagt ze altijd of je een printer kan fixen of zo. Maar...
dus jij pakt nog een blokje kaas, luister mensen. Ja.
Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers podcast. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan tafel met Thijs Hofmans.
Hoi.
Olaf van Miltenburg.
Hallo.
En Jurjan Uwachs.
Hey.
Eindelijk weer hier.
Ja, heb je me gemist?
Ja, ik heb je echt gemist.
Nou, ik heb je echt totaal niet.
Nee. Nee, dat dacht ik al. Het is voor mij een maand geleden of zo dat je in de podcast was, zoiets?
Het viel gewoon allemaal een beetje ongelukkig steeds de hele tijd. Ik was bijvoorbeeld natuurlijk naar Amerika voor Star Wars. Ja. Dus dat en allemaal dat soort dingetjes de hele tijd. En was er een paar dagen vrij tussendoor. Dus dan kan het zomaar gebeuren dat je een hele tijd niet in een podcast zit.
En in games in het najaar, dat is altijd gekhuis, toch?
Ja, wel een beetje. Ja. Ik heb echt een backlog liggen te wachten. Ik kan hier ook eigenlijk helemaal niet zitten momenteel. Ik heb veel te druk.
Oké, doei.
Nee, maar dat is het leukste deel van het jaar. Maar natuurlijk wel, hè, als je kijkt naar hoeveel werk Paul en ik nu moeten verzetten. Dit is een reden dat je ons af en toe gewoon zeg maar in de zomer of in januari of zo met de voeten op het bureau ziet liggen. Een beetje de hele dag speciaal spelen of zo. Gewoon een beetje bijkomen van dit soort momenten. Het zijn de leukste momenten van het jaar, absoluut.
Zeker, zeker. We gaan het vandaag hebben over iets totaal anders. Namelijk het systeem risico-indicatie. En dat korten we mooi af tot Siri.
Nou, top, weet ik alles van.
Nou, is heel verwarrend dit inderdaad. Ja. Maar je schrijft het met een Y en niet met een I.
Ja, en het werkt precies even goed als Apple's digitale assistent. Dus dat is mooi. En we gaan het ook nog even hebben over quantum supremacy. Want Google zei, dat hebben we bereikt vorige week. Mm-hmm. IBM dacht er anders over. En Olaf doet, als het goed is, daarover alles uit de doeken.
Yep.
Maar dat doen we straks. We beginnen natuurlijk met de highlights. Thijs.
Ik heb tegelijkertijd een high en een low light. Samsung, die had een... Ja, het is flauw eigenlijk, hè?
Ja, ik voel
maar het is wel een beetje, maar het is wel een letterlijke highlight. Want Samsung, die had een wedstrijd uitgeschreven... waarbij ze daar kon je een selfie maken vanuit een ballon. Mm-hmm. En dat was dan een wedstrijd. Maar waar ik me dan aan erger... is dat zij dan hadden gezegd van... dat wordt de eerste ruimteselfie. En mensen die mij inmiddels een beetje kennen... die weten dat ik wel iets met ruimtevaart heb... En ik zit me dan heel erg te ergeren aan het feit dat zo'n mens, dat iedereen het dan opschrijft alsof dat echt een ruimteballon was.
Hoe hoog was hij?
20 kilometer.
20.
Dat is een vijfde van waar de ruimte begint. En
twee keer zo hoog als waar een gemiddeld vliegtuig zit.
Ja, precies. Ja. En er zijn heel veel weerballonnen die zelfs hoger gaan dan dat. Maar ik vind dat dan. Ik vind zo'n campagne vind ik op zich wel leuk. Maar dat je het dan vervolgens in gaat steken als zeggen van dit is een selfie vanuit de ruimte. Terwijl dat dan niet zo is. Ik vind dat kwalijk van zo'n bedrijf. Alleen maar om een marketingplooi te doen. Dat vind ik, ik vind dat niet zo goed.
Wat hadden ze dan moeten noemen?
Gewoon vanuit een weerballon selfie of zo.
Klinkt toch minder catchy,
niet in de marketing.
Een selfie van dat hele hoog.
In welke sfeer zit je als je op 20 kilometer bent?
Ja, je voelt je er niet comfortabel als je er bent, denk ik. Maar...
Nee, maar is dat dan al de stratosfeer? Volgens mij niet. Nee, het zit zelfs daar nog onder.
De ruimte begint echt pas op 100 kilometer, op zijn vroegst.
Ja.
En zo'n ballon die gaat gewoon niet zo hoog.
Ja.
En toen kwam het ding ook nog eens neer. Dat was helemaal, dat vond ik wel een mooie afsluiter van de hele saga. Was dat hij uiteindelijk gewoon is neergestort of bewust is neergevallen of zo. En dat was het einde van dat verhaal. Maar ja.
Op een boerderij in de Amerikaanse staat Michigan, als ik het wel heb.
Ja, en daar precies,
keken mensen echt alsof van wat voor UFO is er nou weer uit de lucht gevallen.
Ze hadden hem ook wel een beetje vorm gegeven als een soort satelliet. Dus echt met zo'n aluminiumfolie eromheen, een paar van die pootjes en zo. Hij zag er een beetje uit als zo'n maanlander. Maar dat was ook deel van de stunt, want ja, daar had je dus niks aan. Maar zo hadden ze hem wel genoemd en dan hadden ze hem ook genoemd de ruimtesatelliet. En dan zie je ook gelijk heel veel media die schrijven van de satelliet van Samsung is neergestort. En dat is niet zo. Dat is niet de satelliet van Samsung. Dat is gewoon de ballon.
Ja.
Nou ja, dat is mijn highlight en lowlight.
Ik merk ook echt dat het je...
Dat raakt mij. Ja. Dat klopt, ja. Nee, dat doet het wel
maar
een
eigenlijk,
beetje, ja.
Eigenlijk is het gewoon heel erg. Want dit betekent dus dat er dus ik weet niet welke media hier dan over geschreven hebben in die vorm. Ik kan me goed voorstellen dat het vooral heel veel mainstream media zijn.
Ja.
Dat er dus gewoon nul controle, en om te beginnen al veel te weinig kennis is, en dus ook nul controle op die kennis. Dus er zit daar dus een eindredacteur die een stukje krijgt aangeleverd van een journalist. Die journalist die weet van de hoed nog de rand, en die eindredacteur denkt... Ik heb ook geen idee. Nee. Het zal wel goed zijn als jij het zegt.
Heel soms stond er dan onderaan een zo'n stukje van... technisch gezien was het niet de ruimte, maar dan nog... Dan denk ik, technisch gezien, maar schrijf het dan niet op inderdaad.
In hoeverre was het een selfie eigenlijk?
Ja, dat kun je ook afvragen. Je moest
zelf Google Earth niet allemaal selfies van onze huizen en weet ik veel wat.
Nee. Er hingen volgens mij aan die ballon 2 telefoons. En eentje die, dan kon je zelf een selfie maken, gewoon op aarde. Die stuurde je dan in naar hun. En dan werd die weergegeven op het scherm van de een. En dan maakte hij een foto met de camera van de ander.
Ah. En, wat op zich best geinig is.
Ja, dus dan heb je een foto van een scherm met erop jou. Selfie en met op de achtergrond, nou ja, het uitzicht wat je hebt op 20 kilometer hoogte. Mm-hmm. Dus dat is ja. Inderdaad leuk. Dat maar ziet er
gebeurt,
leuk uit.
Er gebeuren dus heel veel van dit soort acties. Je hebt dat eigenlijk ieder half jaar of ieder jaar komt dat wel een keer voorbij. Dat er iemand is, die pakt een weerballon en die hangt daar iets aan. En dan sturen ze dat omhoog. KFC had het laatst gedaan. Een paar maanden geleden of zo. En toen hadden ze gezegd, we hebben de eerste kip in de ruimte gebracht. En dan hadden ze gewoon zo'n bucket of KFC, hadden ze dan met zo'n ballon omhoog gestuurd. En dan, ja, dat is ook niet de ruimte. En daarvoor heeft iemand het met bitcoins gedaan. Die had gewoon een Treasure hardware wallet aan een ballon gehangen, ook omhoog gestuurd, ook met 30 kilometer. En toen had hij gezegd, ik heb de eerste bitcoins in de ruimte gehad. En elke keer wordt dat opgeschreven als gezegd van, we hebben de eerste dit in de ruimte en de eerste dat in de ruimte. En elke keer is het niet waar.
Moeten we niet gewoon de definitie van ruimte aanpassen?
Nee. Oh. Dat is... Nee,
want dat klopt, die claims allemaal wel.
Nee, dat is verkeerd.
Misschien is de omschrijving van ruimte inderdaad te ruim.
Oh,
sorry. Okay. Ik heb een tijdje niet meer gepodcast, jongens. Ik ben er even uit. Ik probeer een beetje in te komen. Ik probeer hier mijn ritme te vinden.
Maar ik vind dus, ja, mijn conclusie is van bedrijven zouden dit gewoon niet meer mogen doen. Dus ik hoop dat ze bij deze, dat ik daar, ik hoop dat ze naar mij luisteren.
Ze moeten niet de ruimte hebben om dit soort claims te maken.
Ze moeten gewoon een soort van wall of shame maken ergens. Dat jij gewoon elke keer als medium inderdaad een stuk lucht onterecht aanwijst als de ruimte. Dat je ze op de wall of shame plaatst en zegt van, deze krant, dit televisiestation weten niet wat de ruimte is.
Ja, dat klinkt wel als een leuk weekendproject inderdaad. Ja. WordPress shop starten, domeintje erbij.
Ja, tuurlijk, waarom niet?
Ja.
Deze week gingen deze media de fout in over wat ruimte is.
Ja, precies. Ja. Lekker de ruimte shamen.
Olaf.
Mijn highlight die moet nog komen eigenlijk. Ik ga zondag naar Blade Runner, de oude film uit de jaren 80.
Die heb je nog niet gezien?
Die heb ik al wel een paar keer gezien. Ah. Maar nu ga ik hem bekijken in IMAX. IMAX Theater. Een geremasterde versie. En dat is niet voor niks dat hij opnieuw in de bioscoop komt. Want het is bijna november 2019. En iedereen die de film kent weet dat november 2019, daar begint de film mee. Dus het speelt zich af in november 2019.
Het is wel een sterk jaar dit dan. We hadden toch ook al laatst de exacte datum van de Back to the Future film. Die hadden we toch dit jaar ook ergens te pakken?
Dat was al eerder volgens mij.
Dat was een paar jaar geleden.
Ja, 2015.
Ah, ik dacht dat het eerder dit jaar was.
Ja.
Ah, okay.
En The Running Man, die speelt zich af in 2017. Dus het zijn allemaal science fiction films die zich afspelen in, nou ja, bijna het verleden weer voor ons dan, zeg maar.
Ja.
En is dat dan ook echt uitgekomen, wat ze in Blade Runner hebben voorspeld? Kan de film even niet zo goed voor de geest
halen? Heb je niet die vliegende auto's gezien net van die hier net voorbij
dat was met
En al die robots die hier rondlopen. Nou, er is verrassend weinig van uitgekomen eigenlijk.
En we weten allemaal dat Olaf een replicant is. Dus.
Dat klopt.
Nou ja, op een ander niveau kun je wel zeggen. Natuurlijk, online heb je wel steeds meer te maken met bots. Mensen die niet echt zijn. Dus.
Ja. Dus de digitale vorm is het een klein beetje, maar nog niet in fysieke vorm.
Vliegende auto's zijn er op zich ook al wel. Vliegende taxis, luchttaxis.
Het heette gewoon een helikopter.
Ik was zeggen, heb je nou een vliegtuig?
En die hadden ze toen ook al.
Dat klinkt een beetje als hoe Uber dit soort dingen doet. Hè? De Uber die presenteert allemaal van die transportvormen die ze dan vervolgens gewoon presenteren als heel revolutionair. En dan beschrijven ze gewoon een bus of zo.
Ja. Ja, het is zo'n grotere auto die op meerdere vaste plekken stopt. En die dus ook meerdere mensen mee kan nemen.
Vaste route rijdt.
Een vaste route rijdt, zodat het goedkoper is voor iedereen. We noemen het Uber Transport.
Maar voor de rest is verrassend weinig uitgekomen van die film uit, wat was het, 1982 of zo?
Ja, en gelukkig maar. Ik bedoel, het is natuurlijk best wel een dystopische werkelijkheid waarin het zich afspeelt.
Ja.
Vooral de hoe zeg je dat? De verstedelijking van de aarde is daar vooral veel verder. Dan misschien dat nog wel het grootste verschil tussen hoe de aarde nu is en hoe ze dachten dat die zou zijn. Hoe ze zich voorstelden met Blade Runner. Want het is volgens mij het is volgens mij één en al stad. Zover als je kan kijken, bestaat de hele wereld van Blade Runner uit stad. Dus dat,
Het speelt zich gewoon af in LA. Het oorspronkelijke verhaal trouwens speelt zich af in San Francisco.
Echt waar?
En, ja, en in 1992. Dus dat is best wel een groot verschil tussen het boek en de film.
Wanneer kwam dat boek uit? Was dat ook rond die tijd? Of was het echt veel eerder?
Nee, het was al eerder. Het was
jaren 60 of zo,
eind jaren 60.
Nee, dat wist ik niet. Dat zijn weer feitjes die je meepakt. Jur, wat heb jij
Ja, ik zit heel erg te twijfelen, want ik ben dus een tijdje niet geweest. In die tijd heb ik echt heel veel toffe dingen gezien, toffe dingen gedaan.
Oké, dan mag je er ook twee doen.
Ja, ik zit toch middag in een games najaar. En dan voeren de games bij mij natuurlijk enorm de boventoon in alles wat ik doe. En dan wil ik toch twee uitlichten. Eén is al lang te lezen geweest op Seekers, de preview van Star Wars. En de Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Fallen Order, de game. Die binnenkort uitkomt, half november. En ik was daar dus voor op trip. En eigenlijk hield ik mijn hart een beetje vast. Niet zozeer omdat ik dacht van het wordt een hele slechte game. Maar meer omdat, ik had de presentatie gezien op E3. En toen dacht ik, ja, het ziet tof uit. En de Star Wars sfeer komt wel goed over. Maar het is wel een beetje bland qua gameplay. Mensen zeiden ook van ja, het is gewoon een beetje Uncharted met een lightsaber, zoiets. En zo leek het ook wel een beetje. Maar nu ik hem gespeeld heb, ik was zo verrast door de game. Ik vond hem zo goed. Echt, we hebben hem een uurtje of twee kunnen spelen. En met name het hakken met je lightsaber voelt gewoon heel goed. Het is gamers die God of War hebben gespeeld afgelopen jaar op de PlayStation 4, die weten misschien nog wel dat die wapens van Kratos, je voelt echt gewoon heel, er zit een bepaald gewicht achter. Het klopt op de een of andere manier. En dat hebben ze dus met deze Star Wars, die slagen daar ook heel aardig in. Dus dat is er één. En een ander, daar ben ik nu mee bezig, Call of Duty Modern Warfare. Ik ben net begonnen, want omdat we zoveel games hebben, lopen we een klein beetje achter de releasekalender aan. Dus we zijn iets later met onze reviews, dat is gebruikelijk bij ons. En ik ben nu denk ik een uurtje of twee op weg in de singleplayer. En ik vind hem echt fantastisch. Dit is echt het beste singleplayer, in ieder geval in Call of Duty sferen, die ik in jaren heb gespeeld. Het zit zo goed in elkaar. Er zit wel een kanttekeningetje aan. Die heb ik zelf nog niet helemaal meegekregen, maar die heb ik via social media. Het verhaal centreert zich rond een fictief Midden-Oostenland. Waar dan een soort van war by proxy wordt uitgevochten tussen Amerika en Rusland. En daarin,
klinkt geloofwaardig.
Ja, maar daarin zijn dus bepaalde dingen die in het verleden echt gebeurd zijn, soort van verwerkt. En alleen zijn die door het verhaalteam gewoon keurig en netjes toegeschreven aan de Russen. Waar eigenlijk de Amerikanen de oorlogsmisdadigers waren.
Oeh.
Ja, het spel is ook verbannen in Rusland. Is daar niet te koop. Er is een Russische streamer die op een gegeven moment zijn stream heeft afgekapt. Omdat hij, letterlijk zelf misselijk werd van de historische. Ik weet even niet meer hoe hij dat omschreef. Maar gewoon de fouten, de geschiedvervalsing eigenlijk, als je het zelf wil noemen. Is Call of Duty natuurlijk altijd heel erg verbonden geweest met het Amerikaanse leger. Ze hebben ook een soort van een goed doel. Waarbij ze dus, je kan dan bepaalde in-game items kopen. En dat geld gaat dan niet naar Activision, maar naar een bepaalde instelling voor veterans. En dan dat wordt dan weer aan de VS. Dus ze maken ook elk jaar heel trots bekend hoeveel geld ze dit jaar hebben ingezameld voor de Amerikaanse veteranen. Dus ja, dat het Amerikaanse leger in een mooier daglicht wordt geplaatst dan misschien eigenlijk werk is, dat zou je niet moeten verrassen. Maar ik vind het wel. Kijk, de gameplay wordt er niet minder leuk door. Mm-hmm. Of niet minder goed door, laat ik zo zeggen. Leuk is misschien niet het goede woord. Maar ik denk van ja, jongens, je weet toch dat dit dan superveel ophef gaat genereren en zo. En goed, er zijn al meer mensen die al oproepen van ja, je zou het niet moeten spelen van bla bla bla.
Maar als je nou je aluminium hoedje even op mag zetten, is die ophef dan ook niet bewust? Want we praten er nu weer over. Dat dan ook niet een deel van
Activision heeft heel. Ik wil niks, geen spoilers geven over het verhaal natuurlijk. Dus dat is een beetje lastig om het te omschrijven. Maar er zitten een aantal hele heftige momenten in. Momenten die doen terugdenken aan de ophef die ontstond over de No Russian missie in Modern Warfare 2. Toen in die missie, in dat spel, liep je door een vliegveld heen en was je onderdeel van een terroristische aanslag. Waarbij je zelf niemand hoefde neer te schieten als je dat niet wilde. De missie ging gewoon door, of je nou wel of niet. Maar het kon wel. Dat gaf enorm veel ophef. Er werden kamervragen over gesteld, et cetera. En ja, een aantal scènes in deze doen daar gewoon aan denken. De heftigheid is er wel. Ze zetten daar heel erg op in. Dus ja, in die zin zou ik me niet heel erg verbazen dat er een klein beetje opzet achter zit. Ja, aan de andere kant, als je zo duidelijk refereert naar een bepaalde toch wel humanitaire ramp in de geschiedenis gebeurd is. En je zegt doodleuk van, oh ja, daar waren de Russen. Terwijl,
wat winnen ze daarmee door dat onjuist weer te geven? Want dat moeten ze weten.
Ja, ik heb geen idee. Misschien zijn er toch nog wel zoveel pro-Amerikaanse gamers die überhaupt de moeite niet gaan doen om dat fact te checken. Kijk, het is een gebeurtenis uit 1991. Mm-hmm. Dus heel veel gamers die nu aan het gamen zijn, die waren toen überhaupt nog niet eens geboren. Die hebben nog nooit gehoord. Voor mij heette het de Highway of Death. En Lang verhaal kort, het kwam op neer dat het Amerikaanse leger heeft dus een snelweg gebombardeerd die op dat moment helemaal vol stond met vluchtelingen die het gebied aan het ontvluchten waren. Dus ik een van de grootste rampen die ooit gebeurd is in die hele regio. En om dan in een game te zeggen van ja, dat waren de Russen. Dat vind ik. Of in ieder geval die insinuatie te creëren. Wat ik zeg, ik heb dat moment nog niet zelf zien voorbij komen. Dus ik weet niet helemaal hoe ze het spinnen. Ik heb dit via social media meegekregen. Dus dat is wel een beetje een... het vind ik dan toch wel weer een beetje een domper. Juist omdat die, wat ik tot nu toe gespeeld heb, die campagne zo ongelooflijk sterk is en zo goed in elkaar zit. Gewoon qua gameplay, qua schrijven, alles.
Heb je eigenlijk meer met dit soort games die totaal fictieve werelden oproepen? Of heb je meer met de historische context en dat het dan echte situaties nabootst? Want dat, ik bedoel, je kan er wat van vinden. En er zijn ongetwijfeld ook gamers zijn die destijds wel geboren waren of die er zelfs in de buurt waren. Is dit iets wat je zou moeten behandelen in een game?
Ik denk dat het onhandig is in een entertainment product om letterlijk, kijk, gebaseerd op, kan je altijd doen. En volgens mij is het ook zoiets. Volgens mij hebben ze gewoon een soort van, ze hebben die gebeurtenis gepakt, op een andere manier gebruikt. Maar de knipoog is net even te dik, zeg maar, weet je wel?
Ja.
Het ligt natuurlijk altijd heel lastig. Kijk, we hebben natuurlijk ook Tweede Wereldoorlog games gehad, waarbij je op een gegeven moment letterlijk een concentratiekamp bevrijden. Waarbij is inderdaad ook, ja, uitgemergelde gevangenen naar je toe kwamen en om hulp vroegen en zo dingen. Ja, dat zijn hele heftige beelden.
Ja.
Die heel sterk kunnen zijn voor je verhaal en voor alles wat daarbij hoort, een hele sfeer eromheen. En het is onderdeel van Tweede Wereldoorlog was. Dus ja, je moet er niet voor weglopen. Maar ja, ik vind het wel moeilijk. Ik kan me heel goed voorstellen dat de gamers zijn, zeker gamers met iets meer historisch besef, die dit soort dingen voorbij komen en dan toch denken van, ja, dit is gewoon raar. En bedoel, als je dan al iets dingen gaat gebruiken die of gebaseerd zijn op waar gebeurde verhalen of daadwerkelijk waar gebeurde dingen, zorg dan in ieder geval dat ze historisch accuraat zijn. En als jij vanwege je eigen overtuiging of omdat je zo close bent met het Amerikaanse leger, als je dan denkt van, nou, dit is niet iets wat we willen op deze manier laten zien, laat het dan weg, doe iets totaal anders.
Ja, dat lijkt me ook, ja.
Dus dat voor de kanttekening. Ik ben er niet helemaal uit of ik dat ook heel erg mee moet gaan wegen in mijn review. Ik denk wel dat ik het sowieso opschrijf. Maar of het nou ook voor de kwaliteit van de game. Dat vind ik heel persoonlijk. Want wat ik zeg, er zijn natuurlijk ook wel gamers die dit niet zullen weten. Of zelfs als het weten, dat ze denken van ja, het is bijna 30 jaar geleden. Ik heb daar geen boodschap aan. Dus ja, ik vind het hele moeilijke.
Ja, maar dat is natuurlijk altijd in reviews de afweging. Ja. Je noemt allemaal dingen waarvan je niet zeker weet of het relevant is voor degene die de review leest.
Nou ja, precies. En we hebben natuurlijk net uit een hele turbulente periode waar heel veel is gediscussieerd over de relatie tussen politiek en games.
Ja.
Vanuit het voorval natuurlijk met wat gebeurd is rond die Hearthstone-speler die zijn steun uitsprak voor Hongkong. Nou ja, heel veel gamers en media gingen erover met elkaar in discussie van ja, moeten we hier dan iets van vinden? Want staat gaming niet los van politiek? Nou, ik vind van niet. In principe staat niks los van politiek. Politiek is altijd en overal aanwezig. Maar dit is ook weer zo'n ding dat je denkt van ja, in hoeverre gaat dit meespelen en moet dit meespelen? Het is jammer.
Een interessante discussie die we ongetwijfeld nog wel vaker gaan voeren.
Ja, dus besef even. Ik begon deze highlight met Star Wars. En uiteindelijk kom ik in 1991 op de Highway of Death uit. Dus,
ja, dat ging hard naar beneden, zeg maar.
Ja, het begon zo gezellig.
Nou, dan doe ik hetzelfde als jij gaat doen. Dan begin ik heel positief en dan trek ik het daarna naar het negatieve. Ik wil het hebben over T-Mobile. Want die hadden deze week een aantal grote veranderingen, laat ik het zo zeggen. Om maar bij het goede nieuws te beginnen. Zijn de duimschroeven bij de concurrentie stevig aan het aandraaien. En dat juich ik alleen maar toe. Ze hebben nu een combinatie gemaakt van onbeperkt mobiel internet en vast internet van 1 gigabit per seconde. Dat kost bij elkaar, als je dat allebei afneemt, €50 in de maand. En dat is iets wat concurrenten als KPN en Vodafone Ziggo momenteel absoluut niet kunnen matchen.
Ik wil net zeggen, vind ik zelf een vrij goede deal bij KPN. Want ik heb inderdaad ook mobiel en thuis gecombineerd en dan kom je altijd wel vrij lekker uit. Maar dit is wel even andere koek.
Ja, klopt. En de clue is ook, als je onbeperkt mobiel internet neemt, dan zeggen ze, dan gaan we geen aparte prijzen rekenen voor verschillende snelheden. Die laten we gewoon wegvallen. Dus of je nou 50 neemt of 100 of Mbit of 1 gigabit, maakt ons niet uit. We rekenen gewoon €25. Die prijs blijft 2 jaar lang vast, behalve inflatiecorrectie. Maar dan heb je het over tientallen centen tot misschien een eurotje. Maar die prijs blijft dus in principe komende jaren vast. Dus supergoed dat ze... Ja. Dat ze
zit er nog geen tv bij dan? Die moet je er nog even bij nemen.
Nee, kop. Dat kost €12,50 extra als je dat erbij wil. Dus voor €62,50 heb je onbeperkt mobiel internet. Het snelste vaste internet wat ze aanbieden. En televisie. Dus dan ben je klaar voor een prijs die bij de concurrenten denk ik niet lukt.
Nice.
Maar ik had ook beloofd dat ik het negatief zou maken. En dat doe ik dus ook. Want wat ze ook hebben gedaan sinds afgelopen vrijdag... is hun internetverkeer routeren via het moederbedrijf Deutsche Telekom in Duitsland. En dat leidt ertoe dat veel mensen te maken krijgen met een veel hogere ping. Game is dus lastiger op het moment dat je daarmee te maken hebt. Maar ook andere dingen ondervinden daar gewoon hinder van. Verbindingen worden langzamer, maximale snelheden worden lang niet gehaald. En,
wat is de reden dat zij dat doen?
Nou, ze zaten, voor zover ik weet, grotendeels bij AMSIX. Maar door het via Deutsche Telekom te doen, kunnen ze tegen content providers als Netflix en YouTube zeggen: jullie willen dat onze klanten snellere ping hebben? Nou, dan kunnen we een peering overeenkomst sluiten. Dan betalen jullie ons geld en dan gaan we rechtstreeks peeren. En dan zijn jullie dus een stuk sneller.
Dat klinkt een beetje alsof dat tegen netneutraliteit ingaat.
Zo klinkt het ook. En ik denk ook dat dit verhaal een enorme staart gaat krijgen als dit inderdaad zo is. Ik weet alleen zeker dat ze het leiden via Duitsland. Daar geven ze verder niet echt een reden voor, behalve verbetering van het netwerk. Dit is de interpretatie die ik heb gelezen op het blog van A2B Internet van Erik Beis, die diep in de markt zit en er echt wel veel van weet. Die zegt, dit is een praktijk die KPN en Vodafone Ziggo ook aan het toepassen zijn. Dus het is niet iets wat alleen T-Mobile aan het doen is. Alleen ja, nu ondervinden klanten daadwerkelijk heel veel hinder ervan. Heel veel mensen zijn er ook boos over, willen gelijk overstappen. Op het moment dat we dit opnemen, zie ik ook alweer mensen die zeggen: oh, nou, het is zich wel aan het herstellen. Dus kennelijk, ze hebben weer lagere pings en zo. Maar dit heeft een hoop stof doen opwaaien afgelopen weekend. En ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat. En ook inderdaad wat de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt, hiervan vindt. Want ik kan me voorstellen dat die hier ook een stevige mening over heeft.
Ja, maar weet je dat zeker dat ze dan straks naar content providers als Netflix toe gaan? Of is dat speculatie of zo?
Dat is niet iets wat ze hebben bevestigd. Dus dat weet ik niet zeker. Maar ja, waarom zou je anders vanuit Amsterdam de routering overschakelen naar Duitsland? Terwijl je weet, je hebt gewoon lichtsnelheid, duurt iets langer. Zelfs als er niks fout gaat. Maar als er dingen fout gaan en er is packet los en de ping is hoger, ja, dan vinden mensen dat heel vervelend en ze gaan erover klagen. Het probleem is alleen, als je geen peering overeenkomsten hebt, dan is dat op zeg maar heel het internet zo. Dus bij alle sites en diensten die je gebruikt. En dan kijken mensen T-Mobile erop aan en niet Netflix of YouTube. Want dan denken ze gewoon, ja, mijn hele internet is traag. Dat ligt dus aan mijn internet. En dat lijkt me ook logisch. Dus dat is nog een... Ik ben benieuwd waar dat precies heen gaat. En of dat, hoe dat gaat uitpakken. Maar dit is een verhaal wat denk ik een enorme staart gaat krijgen.
Ja, zeker dat als je... Ik kom toch weer even terug op dat netneutraliteit verhaal. Ze hebben natuurlijk wel... T-Mobile staat er wel een beetje bekend, omdat ze dat gewoon daar tegenin gaan.
Ja.
En dan gewoon maar kijken wat de rechter daarvan zegt. Laat de rechter zich maar uitspreken. En dan vecht je dat lekker aan tot het Europees Hof. Duurt een paar jaar. Ondertussen pak je die klanten lekker binnen. Dat is misschien wel erg negatief gezegd. Maar dat hebben ze destijds ook gedaan met dat zero rating allemaal.
Ja, met die muziekabonnementen.
Ze zoeken echt de grenzen op inderdaad. Ja. Om zo goedkoop mogelijk natuurlijk hun diensten aan te kunnen bieden.
Ja. En ik denk ook, zeg maar, op het moment dat je geld krijgt van Netflix en Google en Facebook en wie dan ook maar veel content over je netwerk levert, ja, dan kun je de prijzen voor consumenten verlagen. Dus ik denk ook op een gegeven moment dat ze met dat argument, als ze hiermee naar buiten treden, dat ze dat argument gaan gebruiken. Zo van, ja,
maar
we doen dit.
Het hele punt waarom wij netneutraliteit hadden, was om precies dit te gaan voorkomen. Is dat inderdaad providers kunnen zeggen, want als je dat omdraait, dan kunnen ze ook naar Netflix toe en zeggen van, ja, maar luister, jullie kosten 15% van ons dataverkeer. Gaan we wat meer betalen?
Ja.
En als je het dan zo spint dat het dan van, ja, maar op deze manier kunnen we het goedkoper maken. Uiteindelijk komt het allemaal een beetje op hetzelfde neer.
Ja, klopt.
Dat is maar net hoe je het verhaal vertelt.
En je belemmert concurrentie natuurlijk. Want stel je voor, Netflix sluit zo'n overeenkomst, maar er komt een concurrent.
Dat gaat NL Ziet niet lukken bijvoorbeeld.
Precies. Die dat niet heeft, dan is die veel trager of langzamer. Ja. En dan draai je concurrentie ook een beetje de nek om. En er blijven alleen de grote jongens over die dat soort overeenkomsten kunnen sluiten. Dus dat is weer een zorgelijke ontwikkeling. Dus aan de ene kant...
Maar goed, vooral speculatie nog steeds. Dus ja, laten we dat even duidelijk hebben dan.
Dus aan de ene kant goed nieuws. Lagere prijzen, altijd goed voor concurrentie. En dat heeft die internetmarkt echt super hard nodig. En aan de andere kant dus dit verhaal waarbij nog onbekend is hoe dit afloopt. Maar ik ben met je eens. Ik dacht ook aan dat geval met die zero rating en dat ze de grens opzoeken. Ik denk dat ze dat hier ook doen. Wie trouwens ook de grenzen aan het opzoeken zijn, nice, van wat wettelijk mag, is de Nederlandse overheid. Want we gaan het hebben over het systeem risico-indicatie. En als ik het even goed samenvat, Thijs. Dat is een soort van systeem van algoritmes die proberen te voorspellen welke mensen mogelijke fraudeurs zijn. Klopt dat?
Ja, heel kort gezegd wel, ja. Ik zal hem zelf ook kort proberen te houden, want ik ben er de afgelopen dagen natuurlijk verder ingedoken van wat nou de juridische basis is en zo. Maar het is eigenlijk Siri is een soort programma waarbij je inderdaad de database of in ieder geval veel data kunt pakken van verschillende partijen, zoals de Belastingdienst of het UWV, allemaal dat soort gegevens. En
ook zorggegevens, toch?
Ja, volgens mij wel van de inspectie, sociale zaken, die zit erbij. Het gaat een behoorlijk flink aantal gegevens. Ook bijvoorbeeld naturalisatie of onderwijsinspectiegegevens. Allemaal dat soort dingen. Een gemeente die kan zeggen, wij vermoeden dat er in die wijk iets gebeurt. Dat daar veel mensen zitten die fraude plegen. En wat we dan gaan doen, we gaan op die wijk gaan we Siri inzetten. En we willen dan alle gegevens over uitkeringen van mensen hebben. We willen alle gegevens over hoeveel autoverzekering ze betalen. En dan komen ze er bijvoorbeeld achter dat daar iemand woont. En die betaalt wel een hele hoge autopremie. Terwijl die gewoon op een bijstandsuitkering zit. Ja, als die man dan een Mercedes voor zijn deur heeft staan, dan zou dat wel eens iets kunnen aanwijzen. En heel veel van die gegevens worden gekoppeld. Die worden aan individuele personen gekoppeld. En als daar wordt vervolgens een algoritme over uitgedraaid. En daar komt een systeemrisico-indicatie uit. Dus hoe groot is het risico dat jij fraudeert met je uitkering?
Is het gewoon een score of zo? Dat
ja,
zegt van...
een soort van, ja. Hoe dat precies werkt, dat is precies een van de problemen. Dat weet niemand. Maar daar komt in ieder geval inderdaad een score uitrollen. En die score die zegt, ja, Arnoud, er is 80% kans dat jij fraudeert. Nou, dan krijg jij volgende keer een bezoekje van de Fiat. Of
vind ik nog laag, hoor, eerlijk gezegd.
Ja, dat
we weten allemaal wat hier dat doet met Nee, maar dan kun je inderdaad een bezoekje krijgen van, weet ik veel, de inspectie of de Belastingdienst. Of om te kijken of dat inderdaad zo is. En dat klinkt behoorlijk heftig als ik het zo beschrijf eigenlijk.
Nou, het klinkt toch ook wel als een goed idee. Want anders moet je met mensen door al die data gaan. En behalve dat mensen ogen hebben en dus wellicht bekenden tegenkomen. Algoritme heeft geen bekende. Doe je dit dus relatief anoniem. Maar je spoort er tegelijkertijd ook wel mogelijke fraude op. Dat klinkt toch als een heel goed idee? Denk ik?
Ja, in principe kun je natuurlijk altijd het argument maken. Ja, maar fraude bestrijden, dat willen we allemaal. En ja technisch gezien klopt dat ook. Er zijn een paar problemen met dit systeem. Ten eerste, het wordt heel vaak een sleepnet genoemd. Want je gooit dat systeem heel specifiek uit over een hele wijk. En iedereen in die wijk die wordt daaraan onderworpen. En dat is ook behoorlijk heftig. Ook als
dus dan
je niet...
ben je per definitie al verdacht?
Ja, een beetje wel. Ja. Als jij in die wijk woont, dan is het al van... Ja, de kans is groter dat... Of we vermoeden eerder dat jij fraudeert dan iemand uit een andere wijk. Dat gaat je dan ook niet helemaal verrassen dat voornamelijk arme wijken zijn. En mensen waar mensen veel uitkeringen krijgen natuurlijk. Dus dat zijn niet de meest vooraanstaande wijken ook. Dus het zijn arme mensen die dan extra slachtoffer worden hiervan. Plus, we hebben ook geen idee wat daar nou precies van wordt gebeurd. En als een overheid heel veel informatie van mij opvraagt, of een gemeente of wie dan ook, als die heel veel informatie opvraagt van iemand, ik weet niet hoe, en die gaat vervolgens zeggen, ja, er is een vrij grote kans dat jij fraudeert. En ik mag ook vervolgens niet weten waar die beslissing op gebaseerd is. Ja, dan kun je je afvragen.
Waarom mag je dat niet weten? Of ze weten het gewoon niet?
Nee, in principe niet. Nee. Er zijn een paar mensen die dus nu een rechtszaak daartegen voeren. En die hebben ook geprobeerd om via WOP-verzoeken, dat zijn opvragingen bij de overheid, hebben ze geprobeerd om erachter te komen van, wat is nou, hoe werkt dat algoritme nou? Van, maakt het nou eens bekend? En de overheid zegt, dat maken we niet bekend. Want als we dat doen, dan kunnen fraudeurs daar omheen gaan zeilen. Dus dat willen ze niet. Mm-hmm. Dus er is gewoon een heel onbekend algoritme dat jou benadeelt. Of doorlicht.
Wat denken jullie? Is een algoritme om fraude op te sporen, is dat per definitie een goed of een slecht idee?
Het is in theorie een goed idee, denk ik. Omdat je kan een algoritme naar veel meer data laten kijken dan dat je met een menselijk team zou kunnen. Ik vind alleen wel dat er altijd een soort van menselijke check moet zijn alvorens je iemand gaat confronteren met de bevindingen van het algoritme. Dus dat je, het kan nooit zo zijn dat jij vol automatisch een bepaalde brief op de deur krijgt van nou, die en dit, je krijgt binnenkort inspectie van dit of zo en zo. Er moet altijd wel iemand gewoon eventjes als extra ogen kijken en dan denk van nou ja, oké, dit is door het algoritme uit ons systeem getrokken. En inderdaad, nu ik er naar kijk, vind ik ook dat hier iets niet lijkt te kloppen.
Nee, en in principe zegt het natuurlijk ook gewoon van, je bent eigenlijk bij, dat is ook een van de mensen die hier tegen klagen nu, dat is het platform Bescherming Burgerrechten. En die hebben hier een website over en die heet ook bij voorbaat verdacht. En dat is in principe wel wat Siri is. Ze gooien gewoon naar een hele wijk. Zeggen ze, ja, iedereen hier fraudeert potentieel. Dat is ook geen heel fijn idee om dat te weten over jezelf.
Ik vind het een behoorlijke Black Mirror klinken. Vooral ook als het wel bekend gemaakt. Stel dat iedereen gewoon zijn uiteindelijke score, zeg maar, dat het bekend wordt van iedereen.
Op de gevel van je huis, gewoon zo'n hele grote score. Groen als hij dan boven was, laag is.
En dat je dan kan gaan gamen, zeg maar, om je score omlaag te krijgen of zo.
Dat is een Chinees, toch?
Ja, precies. Dat Chinese creditsysteem.
Dat is vaak wordt gezegd, ja. Ja, en er komt dan ook nog eens bij dat Siri totaal niet effectief is. En dat is eigenlijk de uitsmijter. Siri is een paar keer ingezet. En officieel ligt het vast in de wet SUI. En die staat voor Uitvoeringswet Werk en Inkomen. Mm-hmm. Daarin ligt die wet vastgelegd. En die bestaat en die is eigenlijk aangepast in 2014. En dat was het moment dat Siri officieel in leven werd geroepen. Sindsdien is het 5 keer ingezet. Of geprobeerd in te zetten in ieder geval. En is 5 keer mislukt.
En hoezo is het
bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld omdat er niet genoeg data kon worden verzameld. Omdat al die data in verschillende formaten werd aangeleverd. Toen kregen ze het niet voor elkaar om dat te koppelen met elkaar. Er waren allemaal technische problemen. Er waren problemen mee. En toen onlangs is het geprobeerd om in Rotterdam in te zetten. En toen heeft de burgemeester van Rotterdam, Abu Talib, die heeft gezegd van, dat gaan we niet doen. Want dit is veel te invasive. Dit wil ik niet. En toen hebben ze dat project ook stopgezet. Dus er is tot nu toe nog geen enkel fraudegeval mee opgespoord.
Dat is een goed begin na 5 jaar.
En nou hebben ze wel, voor Siri bestond, hadden ze al wel een soortgelijk systeem. Alleen toen was het nog niet vastgelegd in de wet officieel. Maar toen is een soortgelijk systeem om dit soort databanken bij elkaar te gooien, een keer of 21 ingezet uit mijn hoofd of zo. En dan zie je ook dat er in een wijk 10.000 mensen worden gesurveilleerd. En dan zijn er 32 die misschien fraude hebben gepleegd met hun bijstandsuitkering of zo. Ja, je kunt je afvragen of dat inderdaad waardevol is.
Ja, of het zeg maar in verhouding staat tussen het surveilleren van 10.000 mensen.
Precies, ja.
Want het klinkt ook niet alsof je hier de grootschalige witte borden fraude mee kan opsporen. Ik bedoel, die mensen die weten sowieso wel hoe ze natuurlijk...
Uiteindelijk is het vrij klein.
Dat heb ik ze net ook. Jij geeft net een voorbeeld van iemand die een bijstandsuitkering heeft, maar wel een hoge autoverzekering en misschien staat er wel een Mercedes voor de deur. Kijk, dat is een beetje zo'n klaar als een klontje. Even vragen stellen, want dat klopt niet of zo. Maar op een gegeven moment, als je boven een bepaald inkomensniveau zit en ook boven een bepaald vermogensniveau, dan kun je natuurlijk maskeren wat je wil, weet je? Dat is gewoon. Ja. Op een gegeven moment ga je de verschillen daarin. Ga je niet meer zien, die ga je niet meer merken.
En dit gaat echt over inderdaad te worden in evaluaties een paar voorbeelden genoemd. Bijvoorbeeld een project dat heette Waterproof. En daar werd bijvoorbeeld ook gekeken naar het waterverbruik van bepaalde huishoudens. En als die dan zeggen, als ze dan zien van, jij woont daar in je eentje en je krijgt op basis van één inkomen krijg jij huursubsidie. En ze zien dat waterverbruik gemiddeld heel hoog ligt. Ja, dan komen ze naar je toe en zeggen, wonen hier niet meer mensen? Ja,
Als je dan gebeld, dan moet je gewoon elke keer opnemen. Laat opnemen en elke opnemen met, sorry, ik zat net even onder de douche.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja, sorry, ik zat weer net even onder de douche.
Ik sta eigenlijk elke dag minstens een uur
onder de douche. Dat ze op een gegeven moment ook gewoon denken van, ik snap het. Hij zit onder de douche.
Ja, dat is gewoon een heel schoon iemand.
Maar dit zijn dus de mensen die worden gepakt. En je kunt je afvragen of, sowieso, of die het verdienen om zo doorgelicht te worden, dat is een ethische discussie. Maar ook of dit middel niet gewoon buitenproportioneel groot is voor dat doel.
Ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. Want ik heb ook niet echt zicht op. Er is vast wel onderzoek gedaan naar hoeveel geld de Nederlandse staat verliest aan het onterecht uitkeren van werkloosheidsvergoeding en dat soort. WW en allemaal dat soort dingen, uitkeringen. Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik heb daar niet zicht op. Dus aan de ene kant heb ik zoiets van, als je dan een heel invasive en potentieel ook duur, want dat ontwikkelen en dingen bijspijkeren in de software, dat kost natuurlijk ook gewoon geld.
Nee, het is een ICT-project van de overheid. Dat is spotgoedkoop.
Moet wel, ja. Zit de ga je al. Dus dan denk ik van ja, waar ligt dan, wat Thijs dan terecht zegt, ja, hoe waardevol is het dan op een gegeven moment?
Nou, een ander probleem wat er ook nog eens bij komt, is dat heel veel... heel vaak bij dit soort situaties zie je dat er heel gericht gaat worden gezocht. Bijvoorbeeld, we gaan daar kijken wat er precies aan uitkeringsfraude wordt gedaan. Maar dat is bij Syrië heel vaak niet het geval. Daarbij kun je moet een doel omschrijven als je dat wil inzetten. Maar dat doel, dat mag heel breed zijn. Dus het doel mag zijn, we willen de algemene veiligheid in de buurt vergroten. Ja, dat kun je interpreteren, ja, zoals je wil. Dat kun je op iedere manier. Ja. Dus dan kun je Syrië uitgooien en echt alle gegevens verzamelen. Dus niet alleen specifiek naar uitkeringsfraude kijken, maar ook naar autofraude of weet ik veel wat voor dingen. En dan is het meer van, we gaan wel kijken wat daaruit komt en daar gaan we vervolgens op iets op handelen. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. En dat is ook een beetje het probleem ervan.
Ja.
Het is niet helemaal waar je het net over had, maar het komt er wel bij wat ik nog wel erg is.
En je noemde al een paar keer een rechtszaak die deze week is begonnen.
Ja.
Van wie is die rechtszaak en wat willen ze?
Die rechtszaak die is aangespannen door een handvol burgerrechtenorganisaties. Onder andere wat ik net noemde, het platform Bescherming Burgerrechten. Privacy First heeft zich aangesloten. FNV zit erbij, de vakbond. Want die hadden daar in Rotterdam heel veel kritiek op. Tommy Wieringa en Maxime Februari, die twee schrijvers, die zitten er ook bij. Die hebben zich er symbolisch bij aangesloten en zo. Het zijn mensen die er gewoon tegen zijn. En ze willen eigenlijk ook dat hele systeem van tafel hebben. Ze willen niet concessies maken en zeggen van, we willen dat algoritme inzichtbaar wordt, of we willen dat er een betere doelstelling bij. Ze willen gewoon dat hele systeem weg hebben eigenlijk.
Ja, ik snap het. Dat valt natuurlijk wat voor te zeggen. Ik bedoel, op het moment dat jij... Nee, goed, we hebben het natuurlijk al geschetst. Maar stel dat jij een fraudeur bent en ik woon naast je. En omdat ik bij jou in de wijk woon, jij bent eruit, gaan ze die hele wijk... Als ik dan ooit achterkom dat zeg maar dat systeem alles van mij heeft kunnen inzien. En sterker nog, dan gaat het weer tegen je werken. Dat er misschien ook nog wel menselijke ogen... Ik vind dat er menselijke ogen naar moeten kijken. Maar tegelijkertijd, als ik weet dat menselijke ogen naar mijn gegevens hebben zitten kijken, gewoon puur en alleen om... Terwijl ik misschien wel helemaal nooit van mijn leven iets verkeerd heb gedaan. Yeah.
Ik vind het ook tricky, ja.
En over die menselijke ogen. Het is ook wel lastig. Een paar maanden geleden kwam oud-collega Joost Schellevis bij de NOS met een verhaal over algoritmes bij de overheid die ongeveer hetzelfde doen als dit. En het blijkt dat ambtenaren het gewoon heel moeilijk vinden om dan te zeggen, nou, dit algoritme heeft het gewoon helemaal verkeerd gezien, die zit ernaast. Op het moment dat een algoritme zoiets zegt, dan denk je, nou, dat zal dan wel ongeveer zo zijn, want ik weet niet precies hoe het werkt, maar het komt, dit resultaat komt er wel uit. Denken jullie dat algoritmes bij de overheid sowieso een slecht idee zijn?
Sowieso ook omdat algoritmes, dat wordt keer op keer aangekondigd, dat algoritmes die hebben ook een bias, dat gaat over, die zijn niet neutraal. Dus die pakken automatisch armere mensen of kwetsbaardere groepen of zo. Die worden daar sneller door getroffen.
Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Is dat gewoon door de data die erin gaat?
Ja, de mensen die dat programmeren, dat zijn doorgaans niet mensen die zelf uitkeringen krijgen of zo. Dus dat speelt allemaal mee natuurlijk. Ik zeg doorgaans, maar nou ja, je weet hoe dat werkt. Het gaat erom wat je erin gooit in zo'n algoritme.
Het lijkt me ook dat als je een database van fraudeurs uit het verleden, dus zeg maar aangetoonde fraudeurs, als je die erin gooit en dan komt daar een bepaald profiel uit. Dan op het moment dat dat algoritme over nieuwe data heen gaat, dan komen mensen met hetzelfde profiel eruit. Een bekend voorbeeld van hoe dat is gebeurd was het aannamebeleid van Amazon. Totaal andere tak van sport. Maar die zeiden, dit gaan we automatiseren met een algoritme, want dat kan prima, die gaat gewoon door alle sollicitaties heen. En wat bleek, die ging alleen maar mannen uitkiezen, want in het verleden had Amazon voornamelijk mannen uitgekozen voor zulke banen.
Ja.
Dus werden vrouwen gewoon terzijde geschoven, omdat ze vrouw waren. Ja, dat is gewoon niet een bias die een computer heeft, maar omdat de data die erin gooit, die bias heeft, dan komt dat er aan de andere kant ook weer uit.
Ja, en het maakt zeker als je gaat kijken naar uitkeringsfraude, maakt het sowieso lastig dat op papier al die fraudeurs bij de armere bevolkingsgroep horen. Want anders hadden ze die uitkering natuurlijk nooit gekregen.
Ja, precies.
Dus dat wordt dan... Ja, er ligt een beetje een soort van cirkelredenering op de loer daar.
Ja, precies, ja. En zeker zolang je dat niet kunt controleren door die algoritmes openbaar te maken, ja, dan...
Ja, er gaan wel steeds meer stemmen op bij de overheid om ook die algoritmes transparanter te maken. Maar de vraag is natuurlijk in hoeverre dat kan en in hoeverre dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Want de overheid wil al jaren allerlei open data initiatieven starten. Dat lukt ook wel enigszins, maar met algoritmes is een hele andere tak van sport natuurlijk. En ik denk dat ze heel vaak inderdaad zich gaan beroepen op, ja, maar dit kunnen we niet openbaar maken, want veiligheid, mensen gaan erop inspelen, dat soort dingen.
Het zal wel meespelen, ja.
Ja.
En ik wil het ook nog, als ik nog even wat mag aanvullen.
Zeker.
Ook, het klinkt nu een beetje alsof dit alleen maar van een paar privacy-voorvechters komt die hier kritiek op hebben. Maar die kritiek komt ook best wel van hoger hand. Want de Raad van State is hier heel kritisch over geweest. De autoriteit persoonsgegevens vindt het een belachelijk plan. En vorige week was er een VN-rapporteur die eigenlijk ook zei van dit moet je niet doen. Die noemde heel specifiek Nederland daarin. En heel specifiek dit Siri-systeem. En zeggen van, dit raakt gewoon kwetsbare groepen. En dat moeten we niet willen. Dus die kritiek die komt van best wel veel kanten op. En
is de kern van die kritiek echt die bias die in de data zit en die er dus ook weer
onder
uitkomt?
Onder andere, maar ook het feit dat de definities van wanneer je zo'n programma mag inzetten veel te breed zijn. Want dat is eigenlijk van ja, je mag alles verzamelen wat relevant kan zijn. Dus dat is een probleem. De doelstellingen waarvoor je ze mag inzetten. Dus we kijken wel wat eruit komt. Dat is ook een probleem.
Maar dat zijn allemaal regels eromheen, zeg maar. Dat zijn dingen die toch makkelijk te fixen zijn.
Ja, maar ze zijn in de wet zo opgenomen dat ze gewoon heel bewust heel breed gedefinieerd zijn. Zodat je alle kanten mee op kan. Want er is dan een lijstje met je mag onder andere bij deze gegevens. Maar dan staat er onderaan het lijstje iets van en andere gegevens. En ja, dat kun je dan interpreteren zoals je wil.
Ja.
Dat is een beetje het probleem ook.
En er komt dus waarschijnlijk een rechtelijke uitspraak over. Heb je mensen gesproken over wat die ongeveer gaat zijn? Welke kant denken ze dat het opgaat?
Nou ja, ik heb vooral gesproken met mensen van het platform Bescherming Burgerrechten. Ja, dan is het altijd van ja, we hopen dat het wordt tegengehouden. Maar je komt er nu inmiddels ook wel achter dat destijds werd die wetswijziging van die bestaande wet, waarin Siri nu dus is opgenomen, die werd eigenlijk een beetje gewoon routine door de Kamer gegooid.
Mm-hmm.
En niemand had eigenlijk een idee wat daarin stond. Dat werd een beetje gewoon standaard geaccepteerd. En nu beginnen er een paar politici te zijn die zeggen van, wacht even, dat hadden we eigenlijk niet zo moeten doen. Waarom is daar niet vaker naar gekeken?
Maar het was 2014, zei je toch?
Ja, klopt, ja.
Dus inmiddels is de wereld wel danig veranderd. Snowden was toen net begonnen, zeg maar.
Ja,
we
hebben de AVG natuurlijk gehad. De AVG, dat maakt misschien ook nog wel veranderingen, ja. Dat is heel moeilijk te zeggen, omdat er eigenlijk nog nooit een iemand iets over heeft gezegd. Geen rechter. Er is geen jurisprudentie over deze uitspraak. Of over dit systeem. Dus we weten dat eigenlijk niet.
Dus het klinkt alsof het wel een superspannende zaak kan worden. Alsof het niet een uitgemaakte zaak is dat de rechter zegt, de overheid mag dit doen, want het staat in de wet.
Volgens mij kan het alle kanten op, inderdaad.
Spannend.
Ja. Ben benieuwd. Ik weet niet precies wanneer de uitspraak is, eerlijk gezegd. We nemen dit op dinsdag op. Die rechtszaak is 1,5 uur geleden begonnen.
Uh-huh.
En dat is dus op dinsdagochtend.
Ja, meestal duurt het wel een paar weken tot een paar maanden voordat een uitspraak komt.
Ik vind het zo grappig dat het bij dit soort discussies echt continu gaat over het algoritme zelf en de inzet daarvan. Terwijl wij net ook al hier eigenlijk heel vluchtig aanstippen dat wat voor soort menselijke ogen er naar kijken en met welke instelling die dat doen. Volgens mij gaat dat ook voor een heel belangrijk deel bepalen of zo'n systeem wel of niet kan werken. Want inderdaad, als ik een beetje voor me zie, dit is misschien heel stereotyperend, maar gemiddelde vrijdagmiddag, verveelde gemeentelijke of provinciale medewerker of nationale, whatever, van de overheid, die gewoon een beetje zit te klikken tot de klok op 4 staat en dan mag hij naar huis. En dan, er komt een hit. Oh ja, is goed, approved, klaar, weet je wel. Volgens mij zit de wind daar. Volgens mij moet je kijken naar juist die kleine menselijke buffer die je nog overhoudt. Volgens mij kan je daar heel veel mee winnen. Zelfs al begin je vanuit een algoritme. Kijk, en dan heb je nog steeds wel de principiële bezwaren die we net schetsen. En ook wat ik net zei, van ja, als ik er achteraf achterkom dat ik door zo'n algoritme door de mangel ben gehaald, dan weet ik niet of ik dat prettig vind. Maar als je al daar naartoe gaat en stel dat de overheid deze zaak dan wint en het dus gewoon mag blijven bestaan, dan zou ik als activiste vooral kijken naar het menselijke element. Want daar zit je vangnet, volgens mij.
Ik denk dat het nog fundamenteler is dan dit. Want de veronderstelling die hieronder ligt is, al die data is er, die mag je combineren. En op basis daarvan mag je kijken of er fraude wordt gepleegd. En ik denk dat het die veronderstelling is ook, denk ik, waar de rechter vooral naar zal gaan kijken. Zo van, ja, oké, we weten allemaal dat het kan, maar dat betekent ook niet dat je het zou moeten doen. En moeten we dit wel willen? Is dit iets wat we als maatschappij accepteren, wat de wetgeving, de Europese wetgeving toestaat? Ik denk dus dat het nog een laagje dieper ligt dan dat.
Ja,
en hoe de mensen dan precies uiteindelijk, hoe die dat gaan checken, ja, dat is dan denk ik een uitvoeringsstap die daarna komt. Maar ik denk als ze een algoritme hebben wat heel goed werkt, dat het op een kwantumcomputer nog een stuk sneller kan.
Wauw.
Nou.
Wow.
Opnieuw een mooi bruggetje.
Dank je. Maar is zoiets door heel veel data heen crunchen, is dat een toepassing die een kwantumcomputer in de toekomst zou kunnen hebben?
Poeh, dat is heel moeilijk te zeggen. Eigenlijk weten we nog niet zo heel goed wat een quantumcomputer allemaal kan gaan berekenen. Ze werken in ieder geval met vraagstukken waarin het antwoord al enigszins verscholen ligt, zeg maar.
Oh, dat klinkt wel als een algoritme met een bias, toch?
Ja.
Jeetje jongens, waarom hebben we het ineens over quantum computing? Enlighten me alsjeblieft.
Precies. Wat is er gebeurd en waarom is dat belangrijk?
Nou, dat was een tijd geleden al in het nieuws. Er was een soort per ongeluk publicatie geweest. Waarin zou blijken dat Google het moment van quantum supremacy had bereikt. En vorige week was daar inderdaad de daadwerkelijke publicatie van.
Maar wat is het?
Wat is het? Nou, laten we quantum computing is fundamenteel anders dan gewoon de klassieke computing die we kennen. Wij mensen rekenen met cijfers als 1, 2, 3, 4, 5. Klassieke computers rekenen op basis van bits, binary digits, dus 0 en 1. Mm-hmm. Dat aan of uit, daar kun je een schakelaar voor gebruiken. En die schakelaars die kun je heel erg verkleinen en die kun je op miljarden van op een chip plaatsen. En als je dan 10.000 systemen hebt met allemaal van dat soort chips, dan heb je een supercomputer en dan kun je allemaal hele complexe berekeningen mee uitvoeren. Aan de andere kant hebben we dan de quantum computer en die werken op basis van qubits, quantum bits. En daarvoor gebruiken wetenschappers natuurkundige verschijnselen, zoals een elektronenspin. En op dat soort minuscule schaal gaan kwantummechanische eigenschappen gaan zich voordoen. En dat betekent dat zo'n systeem zowel een 0 als een 1 tegelijkertijd kunnen vertegenwoordigen. Een bepaalde mate van 0 en een bepaalde mate van 1.
Dus 0,3?
Nee, daadwerkelijk een 0 en daadwerkelijk een 1. Het zijn twee verschillende staten die zich tegelijkertijd voordoen. Zoals in het voorbeeld van die elektronenspin op en neer. Nou, een bepaalde mate van op en een bepaalde mate van neer. En waar wetenschappers mee bezig zijn, is om ze die qubits met elkaar te verstrengelen. En dat betekent dat je ze als het ware gaat koppelen aan elkaar. En als je dan een verandering van staat aan de ene qubit genereert, dan zorgt dat automatisch ook voor een verandering in de staat van de andere qubit. En door zo qubits aan elkaar te ritsen, kun je ook rekenen. Alleen is dat op een wel fundamenteel andere manier. Want het betekent dat de toename van de rekenkracht exponentieel verloopt. Iedere extra qubit maakt dat de rekenkracht weer enorm omhoog kan. En op dit moment zit Google aan een quantum processor van 53 qubits. 2 tot de macht 53, dan heb je echt al enorme getallen waarmee je kan gaan rekenen.
Dat lijkt me ook, ja.
Ja. En nu was het altijd zo dat dat soort quantumprocessors, daar konden ze nog niet zo gek veel mee. Dit speelt zich allemaal in het lab af. En die quantumprocessors die zijn niet stabiel. En ze zijn nog heel erg aan het onderzoeken van wat kunnen we daar nou eigenlijk mee. Het was veel verstandiger eigenlijk voor die wetenschappers om een quantumprocessor te simuleren. Bijvoorbeeld op een supercomputer. En zo'n simulatie, daar kun je dan in feite hetzelfde mee. Op een gegeven moment brek je een grens daarvan, wat je mee kan. Want zoals gezegd, die kwantumsystemen, die rekenkracht verloopt exponentieel. Dus op een gegeven moment
kan je dat niet meer simuleren natuurlijk.
Precies, en het grootste obstakel daarbij is het geheugen. Op een gegeven moment heb je gewoon niet genoeg geheugen, zeg maar, om die enorme getallen naar weg te schrijven, zeg maar. En een kwantumsysteem kan die enorme getallen in één keer wel berekenen. Nou, en wat Google nu, daar zijn jullie er allemaal nog.
Soort van.
Wat Google nou vorige week gepubliceerd heeft, is dat ze hebben gezegd van, we hebben nu het punt bereikt waarop onze quantumprocessor daadwerkelijk een berekening heeft verricht die op een supercomputer, de krachtigste computer die er op dit moment is, de Summit computer, Amerikaanse supercomputer, die kan dat niet en onze quantumprocessor kan dat wel.
En dat is dus quantum supremacy. Het feit dat op een normale computer zou dat duizenden jaren duren.
100.000 jaar volgens Google.
100.000 jaar.
Ja, ja.
Maar nu was dat vorige week.
Google's quantum processor die heeft daar 20 seconden op gedaan op die berekening.
Oh, wauw. Ja. Dat is wel erg kort.
En wat heeft hij dan uitgerekend? Want ik hoor altijd dat quantum computers die bestaan al wel. En die kunnen dan berekeningen doen. Maar die kunnen dan 1 plus 1 gewoon wel berekenen. op een quantum manier. Ik ga niet eens proberen om te begrijpen. Maar, dus dan zeggen ze altijd van ja, die quantum computer die bestaat al wel. Is, en heeft, weet je iets over of deze computer dan iets, ja, wat die dan heeft berekend of zo?
Normaal gesproken, dit quantum systeem, ze zijn dus heel erg aan het zoeken welke algoritmes kunnen draaien op een quantum proces. Er zijn er wel een aantal bekend, zeg maar. En in dit geval ging het om een benchmark om te kijken of een random number generator daadwerkelijk willekeurige getallen uitspuugt, zeg maar.
Dat klinkt, eigenlijk... klinkt vrij simpel natuurlijk. Wordt dit niet een groter proces op het moment dat jij complexere berekeningen gaat doen?
Ja, naarmate je met grotere getallen gaat werken, zeg maar, dan wordt dit relevant. Ja.
Maar dan blijft dat nog steeds wel, dan kan dit nog steeds wel, dit proces blijven werken zo.
Hoe bedoel je?
Ja, het proces van dit nu berekenen op de manier waarop ze dat nu hebben gedaan,
mm-hmm.
dat blijft gewoon werken als dat als die cijfers groter worden, als de algoritmes groter worden.
Ja, ja.
Oké. Okay. Dan is het wel cool.
Maar even terug naar vorige week. Google die had dus trots dit aangekondigd.
Mm-hmm.
En toen kwam IBM, toch ook niet de minste. En die zei van, nee, maar dat klopt helemaal niet. Hoe zat dat?
Wat op de achtergrond meespeelt is Google en IBM en nog wat andere bedrijven, Microsoft bijvoorbeeld ook, die zijn in een race bezig om als eerste een daadwerkelijk quantum computer van enige omvang te maken. En IBM die investeert er ook echt enorm in. En Google gaat hier dus eigenlijk met de eer aan de haal van dit moment. En wat IBM heeft gezegd van ja, luister eens, die berekeningen die jullie hebben verricht, dat kan prima op een supercomputer.
Je moet alleen even wachten. Ja.
Nou, dat niet alleen. Zij zeggen van het kan binnen 2,5 dag. Zouden wij dat kunnen doen?
Oh.
Als je het iets anders aanpakt en als je niet dat die grote getallen gewoon helemaal naar RAM wegschrijft, maar ook bijvoorbeeld opslaggeheugen daarbij meeneemt, dan kan het veel en veel sneller. Dus dat moment van de quantum supremacy hebben we nog helemaal niet bereikt.
Wie heeft er gelijk, Olaf? Vertel het ons.
In feite heeft IBM heeft gewoon gelijk. Het is gewoon een momentje wat Google meepakt. En ze zeggen, onder deze specifieke omstandigheden hebben we quantum supremacy bereikt. En dat valt heel wat op af te dingen. In principe sta ik wel aan de kant van IBM. En sowieso moet je je afvragen, is er daadwerkelijk een moment van quantum supremacy? Volgens mij is er een soort van grijs gebied waarop je inderdaad kan zeggen van... Dit kan een quantum computer wel en een klassieke computer niet. Maar misschien dat het morgen weer heel anders is. Omdat de berekening net iets anders aangepakt wordt. En dan kan een supercomputer misschien inderdaad wel veel. En
je hebt natuurlijk geen vast getallen. Hè? Op het moment dat je zegt 2,5 dag. Dat is niet heel kort en niet heel lang.
Mm-hmm.
Maar is dan de grens 10 dagen of een jaar? Of...
Ja, ik vind het wel grappig. Ja. Jij zegt dat IBM, jij hebt natuurlijk veel meer verstand van dan ik. Maar als ik dit verhaal zo aanhoor. Dat Google een berekening neerlegt met een quantum computer in 20 seconden. En dat IBM zegt nee. Een normale computer kan dit ook in 2,5 dag. Dan denk ik van ja. Oké, was 2,5 dag.
Ja.
Dat is geen 20 seconden. Hey?
Ja, maar ik bedoel, is er dan sprake van supremacy?
Ja, dat vind ik het verschil tussen. Want als je dit gaan vertalen naar toepasbaarheid, stel je hebt daadwerkelijk iets met je werk waardoor je een dergelijke berekening zou moeten willen maken. Mm. Nou, dan maakt voor je dagelijkse werkzaamheden nog wel redelijk veel verschil of je computer het in 20 seconden voor je kan fixen of in 2,5 dag.
Ja, misschien is dat ook wel inderdaad het belang van deze aankondiging. Het toont wel aan dat een quantum systeem meer waarde kan hebben. Maar dat was niet het hele idee van quantum supremacy. Tot nu toe werd de term altijd uitgelegd van een klassieke computer kan dit gewoon niet binnen menselijke tijd, zeg maar.
Ja, ik ben niet bekend met die definitie. Voor mij klinkt meer supremacy. Eén van beide manieren van computing is de betere en die kan dan op dat moment de supremacy claimen. Zo lees ik dat dan. En daar is wel degelijk sprake van als je 20 seconden tegenover 2,5 dag zou zetten.
Ja, nou, dat is ook wel een beetje het grappige ervan. Kijk, iedereen heeft het hier nu wel over. En dat heeft de hele wetenschap rond quantum systemen ook wel nodig. Die worden ontzettend veel in geïnvesteerd. En er kwam nog niet zo heel gek veel uit, zeg maar. Vooral niet voor het grote publiek, zeg maar. Het blijft een mysterieus geheel eigenlijk. Dus dit soort momenten, ja, dan pakt het toch weer even de aandacht. Ja. En dan heeft iedereen het weer over. En dan kan iedereen zich wel mooie fantasieën voor de geesthalen wat al
wat allemaal mee. Dit is natuurlijk ook gewoon een, op een bepaalde manier sexy en tastbaar. Weet je, iedereen, als jij iedereen snapt als je zegt van, nou ja, deze computer kan iets in 20 seconden wat een normale, de beste computer ter wereld in 2,5 dag kan doen, volgens IBM, best case scenario. Dus ja. dat slaat wel aan natuurlijk.
Misschien is dat wel de echte supremacy. Dat je een keer kunt uitleggen wat quantum computing nou eigenlijk is. In gewoon een heel korte tijd.
Ja, of überhaupt inderdaad dat mensen het nu interessant genoeg vinden om zich er toch een keer in te gaan verdiepen. Ja, precies, van joh.
Buiten het academische.
Ik moet zeggen, ik was zaterdag op een kinderverjaardag en daar kwam iemand naar me toe en die vroeg, quantum supremacy, wat was dat nou precies? Ik hoorde daar van de week van, wat was het?
Nou, mijn vraag is altijd of je een printer kan fixen of zo. Maar.
Dus jij pakte nog een blokje kaas, ging terug in de kring zitten en zegt, luister mensen. Ja.
Ik heb Olaf gesproken.
Als je nulletjes en eentjes.
Ja, maar we horen echt al jaren over quantum computers. Ik denk minstens al een jaar of 10, misschien nog wel langer. Komt er een moment dat we echt een quantum computer kunnen kopen, gebruiken, anderszins inzetten?
Nee, ja, wat ik net al probeerde uit te leggen.
Nee?
Een quantum computer die is voor heel andere type berekeningen dan je gewone huistuin- en keukencomputer, zeg maar. Er zal nooit een quantum computer komen die waarop je zal gaan gamen of zo. Hoogstens dat je een quantum computer naast je gewone computer hebt voor bijvoorbeeld beveiliging.
Zeg jij nou hardop dat er nooit Minecraft zal komen voor een quantum computer? Want die weddenschap neem ik wel van je aan.
Als er een quantum computer voor gamen komt, dan zal die waarschijnlijk
in Minecraft. Hell yeah.
Moet je de laadtijden zien dan? Die zijn een stuk lager.
Of Crysis, misschien is die dat een
eindelijk een computer die Crysis in full spec kan draaien.
Ja, maar het gaat nog zeker, ik denk wel iets van 30 jaar duren voordat we echt een quantum computer van de omvang hebben waarmee daadwerkelijk zinvolle berekeningen verricht gaan worden. Want je moet hem ook een beetje zien als een kaartenhuis. Google heeft nu een kaartenhuis van 53, of nou eigenlijk 54 qubits gebouwd. En dat is nog wel goed. Een goed bouwwerk, zeg maar. Maar op een gegeven moment.
Mij lukt dat niet, hoor.
Op een gegeven moment heb je een quantumcomputer van duizenden qubits nodig. En dat kaarthuis wordt steeds wankelijker en instabieler. Dus ze moeten steeds meer fratsen gaan uithalen om daar zinvolle berekeningen mee te kunnen doen.
Dus nog altijd een verhaal voor de lange termijn, dit.
Zeker, ja.
Om maar gelijk weer een brugje te maken. De korte termijn, want we hebben komende week ook weer leuke dingen op de site. En daar wil ik nog even naar vooruit kijken.
Ja, en Paul gaat ook naar Anaheim. Ik was in Anaheim voor Star Wars. Dus liep ik stom toevallig in het hotel tegenover het beursgebouw in Anaheim. Mm-hmm. En dat is aankomend weekend weer het speelterrein voor menig fan van Blizzard Games. Die dan meestal ook in vol ornaat en verkleed en alles daar naartoe gaan. Naar BlizzCon. En Paul en onze videoredacteur Mark, die gaan daar samen naartoe. Om daar mooie dingen voor ons te gaan maken.
En wat denk je wat daar komt?
Ja, dan moet je een paar vragen.
Behalve een hoop gedoe over China.
Ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik ben zo out of tune met wat Blizzard allemaal maakt. Ja, goed. Er gaan natuurlijk al jaren geruchten over een nieuwe MMO en dat soort dingen.
Diablo!
Ja, ik zou het tof vinden. Ik heb Diablo 3 denk ik inmiddels een keer of 5 uitgespeeld. Dus dat is wel raar. Hè? Zeg ik dat ik niet in tune met Blizzard Games, ja, maar precies. Ik heb wel 5 keer Diablo 3 gespeeld. Ja, dat is gewoon een moedje. Nee, kan ik je niet zo goed vertellen. Wat ik je wel kan vertellen, is dat aankomend weekend, als alles een beetje mee zit, mijn review van die Outer Worlds online komt. En dat is een game die, als je ooit Fallout leuk hebt gevonden, en dan met name Fallout New Vegas, dan is dit echt een game voor jou. Het is een ouderwetse klinkt, heeft een hele negatieve connotatie. Dus, maar zie het even positief. Een ouderwetse RPG. Recht toe, recht aan. Niks wat lijkt op het laatste gedrocht van Fallout dat dan uitkwam. Obsidian is sowieso een studio die bekend staat om zijn RPG's. Meestal zijn zij degene die de volgende game maken nadat een andere studio een hele goede eerste game heeft gemaakt. Zij hebben bijvoorbeeld Knights of the Old Republic 2 gedaan destijds. Dus ja, ik ben daar heel erg te spreken over. Ik vind dat tof. Dus als je inderdaad Fallout New Vegas leuk vond, check dan even de Outer Worlds. Want dat ga je leuk vinden.
Yes, tof. Nou, dat is allemaal komende weken op de site. Dan rest mij nog om jullie te bedanken. Thijs, bedankt.
Graag gedaan.
Olaf, bedankt.
Yes.
En ook Jur, fijn dat je er weer was.
Jij bedankt, Arnoud.
En dan zeg ik ook nog, feedback kan in de reacties of naar podcast@tweakers.net. Tot volgende week.
Doeg.
Doei.